Dit is de Positief Motiveren podcast. Met een seizoen dat gaat over motiveren met de fase van gedragsverandering. Mijn naam is Marielle Tromp. Ik ben de host van deze podcast en trainer in motiveren. In deze aflevering vertel ik je waarom ik zo enthousiast ben over het gebruiken van de fase van gedragsverandering als denkmodel. Nou, vertel ik daar wel vaker over en daarom maak ik gebruik van een eerder moment. Ik deel de opname van de introductie van een online training met je. Goed om te weten is dat je alle genoemde linkjes terugvindt in de show notes, de notities bij deze aflevering. De fase van gedragsverandering noem ik een denkmodel, omdat het helpt bij het nadenken over veranderen. Het maakt het denken over motiveren, coachen en veranderen eenvoudiger. En dat is meestal ook wel nodig, want veel mensen beseffen dat motiveren niet eenvoudig is. Het motiveren van jezelf is niet altijd makkelijk en het motiveren en meekrijgen van anderen al helemaal niet. Een deelnemer bij een lezing zei eens dat het motiveren van een team voor haar voelde als de inspanning van het beklimmen van de Himalaya. Een berg waar je niet eens alleen zelf over moet. Je hebt ook nog een groep anderen mee te nemen. Sommige professionals ervaren dit als hard werken, als sjorren en als sleuren. Als iets dat stilvalt of zelfs verdwijnt als jij de deur achter je dicht doet, als jij je geen energie in blijft stoppen. Deze professionals zijn, als het gaat om motiveren, vaak zelf hard aan het werk. Terwijl vaak de inspanning bij de ander zou moeten liggen om tot echt duurzame resultaten te komen. Of dit nu gaat om een cliënt, een team of om een collega. Als je dan kijkt naar hoe je mensen kunt motiveren, dan kom je een overdaad aan informatie tegen. Je vindt talloze denkmodellen en ook heel veel begrippen en tools. Soms zijn er modellen die heel goed gedrag verklaren, die heel goed uitleggen waarom iemand bijvoorbeeld niet in beweging komt, maar die niet altijd richting geven aan hoe dan wel. En soms zijn het tools of toepassingen die wel effectief zijn, maar die niet van toepassing zijn op jouw situatie. Zo train ik bijvoorbeeld veel mensen die te maken hebben met het motiveren van anderen vanuit een gelijke positie. Bijvoorbeeld als aandachtsvelder het motiveren van een collega. Of als behandelaar het meekrijgen van een team rondom een cliënt. Er is dan geen hiërarchie en ook niet een contract, een woord waar het bij coachopleidingen vaak om gaat. Je komt er dan niet met standaard coachmodellen, omdat die uitgaan van een afspraak tussen twee mensen, waarbij de ene heeft ingestemd met het leveren van een inspanning om iets te veranderen. Mijn ervaring is dat het model van de fase van gedragsverandering handvatten geeft in uiteenlopende situaties. Bij het motiveren van jezelf, motiveren van individuele cliënten, maar ook bij het motiveren van collega's of teams. En zelfs bij het nadenken over gedragsverandering binnen organisaties. Daarbij heb je nog steeds toegang tot heel veel informatie, maar de fase van gedragsverandering bieden je een kapstok, een richting, zodat je weet welke blokjes, welke tools je op elk moment kunt inzetten. Door hiermee te werken knip je het proces van gedragsverandering en ook het motiveren als het ware op in overzichtelijke stappen. Doordat je weet wat je wel en niet te doen staat, beperkt dat allereerst je frustratie, doordat er geen onrealistische doelen worden gesteld en doordat je oog krijgt voor kleine maar essentiële veranderingen. En bovendien biedt het je handvatten. Je weet wat je focus is om tot resultaten te komen. En belangrijk, je weet niet alleen wat je wel kunt doen, maar ook wat je niet hoeft te doen omdat het toch niet werkt. Dat scheelt je veel tijd, energie, geld en plezier als je dat dan ook niet gaat doen. En dat vind ik heel belangrijk. Natuurlijk zijn er ook andere modellen. Als jij een model hebt waar je fijn mee werkt en waar je iets aan hebt, dan zeg ik zeker niet dat je dit moet veranderen. Maar als je nu juist aan het vergelijken bent waar je mee wilt gaan werken, dan is het goed om je af te vragen, gaat jouw denkmodel over gedragsverklaring of over gedragsverandering? Oftewel, maakt jouw model een foto van de situatie en weet je dan waar het probleem of de belemmering zit? Of geeft jouw model ook echt handvatten voor wat je dan kunt gaan doen? En beweegt het als het ware mee met jouw cliënt en met de verandering? Dus is dit meer een film en gaat het om gedragsverandering en hierin meebewegen? Ik merk namelijk dat er heel veel verklaard wordt. En dat kan best handig zijn, maar als je weet wat de belemmering is en je kunt daar vervolgens niets mee, dan heb je er niet zoveel aan. Dus daarmee hangt ook de check samen. geeft het denkmodel dat jij gebruikt je ook concrete handvatten in het werk dat jij doet. Ik ben persoonlijk na heel veel jaren nog steeds fan van het model van de fase van gedragsverandering, omdat die concrete handvatten eigenlijk altijd gegeven worden. Het vraagt wel eerst, zoals bij alles, inspanning om ermee te werken. Het kost even tijd voor je de fase kent en vooral voor je ze gaat herkennen. En dat is ook de reden dat ik de fasewijze jaren geleden heb ontwikkeld en die zet ik veel in bij trainingen. Doordat je dit bij de hand hebt, doordat je het steeds voor je hebt, kan je regelmatig even kijken en dat stimuleert het leerproces enorm. Mocht je deze nog niet hebben, dan vind je meer informatie op fasewijzer.nl. Er zijn ook situaties waarin er geen tijd is om daarmee bekend te raken met al die fasen. En dan is mijn advies om eerst met de motivatiecheck te gaan werken. Deze heb ik gemaakt omdat ik merkte dat de fase van gedragsverandering voor bijvoorbeeld een korte lezing of een korte workshop te ingewikkeld kunnen zijn, omdat al die fasen en termen dan soms afleiden van waar het voor mij echt om gaat bij motiveren. Voor die situaties heb ik dus de motivatiecheck ontwikkeld en dat is een sterke vereenvoudiging van de fase van gedragsverandering. Het is geen vervanging, maar het is wel goed om te weten dat deze er is. Voor als je bijvoorbeeld collega's wilt enthousiasmeren, maar je weet niet of je hem meteen mee kunt krijgen of wilt krijgen in alle fasen. Of als je niet weet of daar genoeg tijd voor is. Kijk dan eens op motivatie-check.nl. Terug naar de fase van gedragsverandering. Dit gedragsveranderingsmodel bestaat uit de Stages of Change. En die zijn van Prochaska en Di Clemente. Die hebben dit vanaf 1977 al ontwikkeld en publiceerden hier een eerste artikel over in 1983. En later verschenen er ook artikelen in samenwerking met Norcross. De Stages of Change zijn onderdeel van een breder model, het transtheoretisch model, vaak afgekort als TTM. In Nederland wordt die term transtheoretisch model ook wel gebruikt, maar eigenlijk gaat het dan vaak alleen over dit onderdeel, de stages of change, oftewel fase van gedragsverandering. Want eigenlijk bestaat het uit 4 onderdelen. Dus de stages of change die ik net noemde, wanneer je verandert. Eigenlijk stel je daar een diagnose van de bereidheid tot veranderen. En je bepaalt waar iemand in het proces zit in deze fase. Maar daarnaast zijn er ook nog decisional balance, why you change, waarom iemand verandert, self-efficacy, confidence to change, het vertrouwen dat altijd nodig is voor een verandering, het vertrouwen dat iemand zelf heeft, dat hij kan bereiken wat hij wil bereiken. En tenslotte ook de process of change, dat is hoe je verandert. De belangrijkste is de stages of change, omdat de andere aspecten daar allemaal weer onderdeel van zijn en op bepaalde momenten in deze fases van belang zijn. En transtheoretisch betekent trouwens dat de onderzoekers hebben gekeken naar wat er bekend was over gedrag en ze hebben dit samengebracht in 1 model. Het fijne van de stages of change is dat je het kunt toepassen in heel uiteenlopende situaties. Het geeft je allereerst inzicht in waar je cliënt of je team nu staat en eigenlijk kan je dat een beetje zien als een diagnose. En dat geeft je vervolgens concrete focus in wat jij kunt doen om dit te beïnvloeden, om iemand verder te helpen. Wat te vertalen is naar handvatten, zoals welke gesprekstechniek of welke tool kun je inzetten. Er zijn verschillende fasen zichtbaar in dit model. Dit is het dynamische waar ik het over had. Het model beweegt mee met jouw cliënt of met de situatie. En dat komt doordat er niet gekeken wordt naar wat er niet te veranderen is, wat nog wel eens gebeurt bij gedragsverklaring, maar juist naar gedrag en motivatie of fase die in een persoon of in een groep of in een team mee veranderen. En over die verschillende fasen, in het Nederlands worden deze termen gebruikt voor de verschillende fasen. Precontemplatie, contemplatie, preparatie, actie en gedragsbehoud. Zelf vind ik het fijn om toegankelijke Nederlands te gebruiken. Daarom heb ik ervan gemaakt onbewust, overwegen, voorbereiden, actie en volhouden. Net als Prochaska en Di Clemente gebruik ik een spiraal om het model weer te geven. Dit geeft duidelijk aan dat veranderen niet vanzelf gaat. Er is energie en inspanning nodig om verder te komen. De fasen lopen dus van beneden naar boven. Er is wetenschappelijk best wel wat discussie over of mensen heel precies stap voor stap alle fasen doorlopen of dat ze ook heen en weer gaan tussen twee fasen. Maar in de praktijk blijkt het keer op keer heel fijn om deze fase in het algemeen aan te houden. Want daardoor realiseer je bijvoorbeeld als iemand in de onbewuste fase zit, de eerste fase, dan hoef je nog geen acties te doen die horen bij de voorbereidende fase, de derde fase. Dat is zonde van de moeite. Dat zou hetzelfde zijn als het overslaan van zaaien als je een moestuin wilt aanleggen en meteen te beginnen met water geven. Ook een plant heeft in elke fase wat anders nodig. Eerst zaaien, dan de juiste aarde, water, goede hoeveelheid zon en daarna ook ruimte om te groeien. Als je zelf zo'n moestuin hebt, dan weet je dat helemaal. Je begint niet met bonen plukken, je begint met zaaien. En je gaat niet op het moment van zaaien al bijgerechten klaarmaken voor de maaltijd. En dit is precies waar de fase van gedragsverandering je bij gaan helpen. De goede dingen doen op het juiste moment. Een andere vergelijking is deze. Voordat je iemand die verdwaald is kan helpen om de weg te vinden, is het nogal belangrijk dat je weet waar iemand staat. Als je iemand wilt begeleiden naar een eindpunt of naar een specifiek adres, dan maakt het heel veel uit of iemand zich in de ene wijk of straat bevindt of juist in de andere wijk. De tips en aanwijzingen die voor de ene plek effectief zijn, zoals bijvoorbeeld volg de weg tot je over het water bent, die zijn volkomen zinloos vanaf een andere plek. Maar dan moet je dus wel weten waar iemand staat. En dat is precies waar de fase van gedragsverandering overgaan. Ik hoop dat ik met deze aflevering mijn enthousiasme over het werken met de fase van gedragsverandering met je heb kunnen delen. En als dat zo is, dan vraag je je misschien af, hoe zit dat dan nou? Wat zijn de fasen en hoe herken ik ze? En precies daarover gaat de volgende aflevering. Fijn dat je luisterde naar deze aflevering. Ik vind het bijzonder dat ik even met je mee mocht vandaag. Wil je reageren? Je vindt mij op LinkedIn en op mariellentromp.nl vind je al mijn contactgegevens.